Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Luister naar de Willem en Wessel podcast met Feyenoord-icoon Willem van Hanegem.
Je kan niet van deze club houden en dan elke keer het fysieke voor de club eigenlijk. Dan was het ook niet van dat je zat te kijken van denk je godverdikkie.
Ja.
En toen heb Feyenoord het omgezet in de tweede helft.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
De Formule 1 is misschien wel de grootste logistieke operatie in de sportwereld. In 9 maanden worden er 24 races gehouden in 21 landen over 5 continenten. En al die teams en hun spullen gaan van, nou ja, Bahrein naar Australië, naar Europa, naar Amerika, naar Zuid-Amerika. In deze pitstop het verhaal achter de logistiek van de Formule 1.
That each team travels at least 150,000 kilometers throughout the season, transporting from 30 to 50 tons. This weight is distributed among the car itself, mechanical equipment, garages, and everything related to the paddock areas, including kitchens and comfort zones. To put this into perspective, each team carries the equivalent weight of 8 adult elephants at every race.
Wil je niks missen van Pitstop? Abonneer je dan even in Spotify of Apple Podcast en je mist geen aflevering. We zijn er elke woensdag en na een Formule 1 race. En vandaag vanuit Australië onze AD Formule 1 watcher Arjan Schouten. Ik ben Etienne Verhoef. Heb je ook zo'n enorme olifant meegenomen naar Australië of niet?
Nee, ik had wel wat Côte d'Or chocolade. Er staan wat olifanten op, geloof ik, maar die wegen wat minder.
Ja, precies, iets minder. Het is een enorme operatie. Het is van Bahrein, is het hele circus naar Australië gegaan. Jij bent er ook ingedoken deze week. Want het is natuurlijk een proces waar die teams natuurlijk continu moeten schrijven wat er wel niet gebeurt allemaal met alle spullen die ze meenemen.
Ja, je moet je voorstellen, dit seizoen, hè, dat trappen wij dan af. Eind februari, begin maart was de eerste race. Alleen, de planning voor dit seizoen was dus 18 maanden eerder al af. Zo gedetailleerd en zo vergaand gaat die operatie. Waar DHL, hè, een grote partner, de grootste transporteur van de wereld, een hele belangrijke rol in speelt. En 3 maanden voor het seizoen begint, varen er dus vanuit Engeland al 3 verschillende zeeschepen met wat containers van de Formule 1 erop alle kanten van de wereld uit om daar wat clusters te gaan bevoorraden, Het is niet normaal. De mensen zien natuurlijk alleen maar die race, maar er is dus ook nog een hele race achter de race. En dat is wel echt een schitterend verhaal.
Ja, dan was het zo dat bijvoorbeeld Williams een tijd geleden dat een beetje heeft in beeld willen brengen hoe dat bij hun ging. En toen vertelden ze dit bijvoorbeeld rondom een Grand Prix.
So, garage allocation sent out by FOM roughly about 5 to 6 weeks previous to us coming to the circuit.
Dus 5 tot 6 weken voordat, zeg maar, het hele team naar het circuit komt, worden er al dingen allemaal opgezet overal. Hè? En dan denk je, ja, wat moet er allemaal staan, hè?
Ja, nogal veel. Want je denkt, nou, die auto's en een paar van die Pirelli-bandjes en een voorvleugeltje, daar ben je er. Nee, natuurlijk niet. F1 neemt dus naar alle uithoeken van de wereld een heel broadcasting center mee. Wat helemaal vol staat met apparatuur, computers, alle camera's waarmee, ik geloof wel iets van 125 al 140 camera's nemen ze mee. 60 kilometer kabel, al is dat cijfer van een jaar of 4 geleden, dus dat zal inmiddels wel 80 kilometer kabel zijn. De hospitality ruimtes gaan mee. De paddock club, hè, die poepchique inrichting. Er bestaan 3-4 sets van. Die worden altijd op zeeboten gezet. Die gaan overal ter wereld mee om overal maar die exclusieve uitstraling te hebben. Die in Melbourne dus hetzelfde is als in Azerbeidzjan en in Sao Paulo. De aankleding, die borden van langs de kant waar je met Rolex op ziet staan. En al die sponsoren. Alles is overal hetzelfde en dat vraagt nogal wat. Het is één grote logistieke operatie.
So leapfrog system, we've got a support truck which is a basic sea freight garage. So all the banner in, front of house, cabling, airlines and other sort of pieces of equipment. But basically it's just so we can get the garage built and then when we arrive all we have to do is just add our normal technical kit into it.
Ja, het is bijzonder dat er teams dus van tevoren al daar naartoe gaan, die alles ook inrichten in die pitstraat bijvoorbeeld, hè, voor die teams. En alles wordt dan klaargezet en dan komt op woensdag komt eigenlijk het raceteam binnen en die kan dan de laatste handelingen gaan verrichten. Zo werkt het eigenlijk, toch?
Ja, de auto in elkaar zetten, de garage inrichten, dat doen de teams zelf. Maar daarvoor is DHL dus met een heel team al bezig geweest. Er zijn 100 man betrokken bij die operatie, waarvan 50 man op kantoor die alles plannen en aan elkaar rijgen. En 50 man met spierballen, ja, de echte rouwdouwers, die eigenlijk de boel verhuizen en weer inpakken. En dat kan je eigenlijk goed zien. Ja, kijk, de luisteraar die ziet dat niet. Maar als Max zondagmiddag, of nou ja, Nederlandse tijd zondagochtend, staat te zwaaien als winnaar hier in Melbourne, want daar ga ik toch stiekem blind een beetje van uit, dan is achter hem zijn rug is het inpakken al gaande. En alles en iedereen helpt daaraan mee. De persvoorlichters, de barserveersters van Red Bull. Nou, je moet niet per ongeluk een Red Bull shirt aantrekken, want dan word je ook gewoon aangewezen van, ga die en die dosis inpakken. Want het is... Kijk, hier valt het wel mee, want dit is nu eigenlijk een stand-alone race, hè? Want nu hebben ze nog 14 dagen voor Japan en ze komen natuurlijk met een week rust vanuit, Saudi-Arabië. Maar je moet je ook voorstellen, er zijn een heleboel back-to-backs dit jaar. Dan pak je dus zondagmiddag, zondagavond in en dan moet het op dinsdagochtend moet het alweer op het volgende circuit arriveren. Dus dat is zaak om het zo snel mogelijk in te pakken in je containertje. Jij hebt als team, heb jij een ruimte ingekocht in een van de 7 Boeing 777's die speciaal door de Formule 1 gecharterd zijn. En nou ja, de rijkste teams hebben net wat meer ruimte, de minder bedeelde teams net wat minder ruimte, maar het moet allemaal in die paar containers, zodat dat vliegtuig op tijd kan gaan vliegen. In Europa is het helemaal een haasklus. Daar gaat het over de weg. Bijvoorbeeld de triple header van komende zomer, hè? En dan gaan ze van, uit mijn hoofd, Spanje naar Engeland, naar Oostenrijk. En daar zit elke keer ook maar 3 dagen tussen. Dat zijn afstanden van soms 1300 kilometer. Rijden ze met 37 trucks over de weg. In teams van 3 chauffeurs per truck. Zodat de ene chauffeur even kan gaan liggen. De andere achter het stuur kan gaan zitten. De ander een beetje de gang in de boel in de gaten kan houden. En dan hoef je eigenlijk alleen te stoppen om te tanken.
Ja, dat is op zich heel makkelijk. Want ik las met het Alpine met 16 containers werkt. Ze hebben 45.000 onderdelen. In die Boeing stoppen ze genoeg om 3 auto's te kunnen bouwen als ze ergens op locatie zijn. Dus ze hebben 45.000 onderdelen in een container zitten. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk?
En Red Bull nog veel meer, hè?
Ja.
Kijk, ze nemen allemaal hun spullen mee die ze kunnen betalen. En binnen de budgetcap zal dat weer wat minder geworden zijn. Dat denk je dan. Maar vroeger konden ze het met 2 à 3... een vliegtuig af. Toen werden het er 6 vorig seizoen. En dit seizoen zijn het er al 7. Dus op de een of andere manier krijgen de teams het toch voor elkaar om steeds meer mee te nemen. En ook de Formule 1 organisatie wordt natuurlijk groter. Ja, ik heb er lang over gesproken deze week met Arjan Sissing. Dat is de hoofdmarketing van DHL Groep. De partij die het allemaal organiseert. En die maakt wel die mooie vergelijking. Want jij begon met olifanten. Hij maakt ook altijd de vergelijking van, hij krijgt constant de vraag, hoeveel vracht nemen jullie nou mee elke race? Nou, dat gaat dus om 1400 ton. En Sissing, die zei, om het een beetje beeldend te maken voor de mensen, dat is het equivalent van 500 olifanten. Als je nou naar het aantal kilometers kijkt, ze maken iets van 125.000 à 130.000 luchtkilometers per jaar, bewegingen. Dat is 3 keer de wereld rond. Dus Formule 1 gaat met 500 olifanten 3 keer de wereld rond. Elk seizoen weer. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Ja. Dat het altijd goed gaat.
En dan moet in 2030 moet het allemaal CO2-neutraal zijn. Of uitstootneutraal zijn ook nog eens een keer.
Ja, dat is dus een mooie. Want als je die cijfers zit te bekijken. Het staat, ik weet niet wanneer de mensen dit luisteren. Waarschijnlijk woensdagavond. Het staat morgen ook allemaal netjes in AD Sportwereld. Met een hele mooie infographic van Mark Rijntjes erbij. Dus dan kan je het nog eens goed nalezen. Alle cijfertjes op je in laten werken. En als je dat dan gedaan hebt. En je neemt nog eens een slok van je koffie 's ochtends, dan denk je, hoe gaat ze dat in godsnaam lukken om in 2030 carbon neutral te zijn? Hè? Klimaatneutraal, zoals ze dan zeggen. De sceptici zullen zeggen, dat kan maar op één manier, door gewoon te stoppen. Maar het zal de Formule 1 niet zijn als ze daar heel erg op technologie vertrouwen. Het zijn eigenlijk 2 stromingen. De eerste plaats willen ze heel erg in clusters gaan werken. Dus nog meer die regionale races dicht bij elkaar brengen. Nu ga je bijvoorbeeld naar Miami toe en dan ga je weer terug en dan kom je weer naar Montreal toe. In de toekomst willen ze dat allemaal veel meer, hè, dat je een Europees race seizoen hebt, dat je een Noord-Amerikaans race seizoen hebt, dat je Midden-Zuid-Amerikaans hebt en dat je Azisch-Oceanisch hebt. Dat is misschien minder leuk voor de mondiale spreiding de hele wereld over, maar dit is over 6-7 jaar gewoon niet meer te verkopen. Dat je maar heen en weer blijft vliegen en varen en van links naar rechts en van hot naar her. Dus dat willen ze meer bij elkaar brengen. Dan kan je veel meer met die zeevrachten gaan werken, die er natuurlijk wat langer over doen. Maar als jij weet, dan en dan ben ik 5, 6, 7 weken in die regio. Dan kan je daar vroegtijdig een schip naartoe sturen met de niet-race kritische benodigdheden. Zoals hospitality, ruimtes en weet ik het wat allemaal. Hè. Dat maakt helemaal niet uit, dat is inwisselbaar. Heeft ook weinig van doen met de actualiteit. Kijk, dat die auto's die ga je niet 5, 6 weken, maanden van tevoren sturen. Want daar wil je last minute nog wat aan in kunnen grijpen. Dus die zullen altijd in een vliegtuig gaan. Maar ze hebben gloednieuwe Boeings gekocht, de 777's. Enorme vrachtvliegtuigen. En daarmee hebben ze al een, heb ik me laten vertellen, een emissiereductie van 17% bewerkstelligd. En die trucks waarmee ze in Europa rijden, dat schijnt helemaal bijzonder te zijn. Want die rijden op biodiesel. En dat is vergeleken met hoe het een jaar of 3, 4 geleden ging. Een reductie van 88%. En ze hopen eigenlijk dat je dat natuurlijk op termijn allemaal kan elektrificeren.
Ja.
Zoals een heleboel in de Formule 1 al geëlektrificeerd is natuurlijk.
Ja, dan hoorde ik wel dat McLaren, die had in 2022, gingen ze naar België. Toen zeiden ze, weet je wat, we zijn met de trein gegaan. Want dan hebben we ook met 70 mensen, dat bespaart ook enorm. Zijn vanuit Engeland met de Eurostar naar België gegaan. Dat is een enorme besparing ook. Goed, ja, voor het milieu, zeg maar, vonden ze gelijk bij McLaren.
Ja, als teampersoneel natuurlijk. Hè. Dat is makkelijker dan dat je even een hele hospitality unit meeneemt. Want ja, vergeet niet. Kijk, Red Bull, die reist dus... Zeker tijdens het Europese seizoen, altijd met dat Holzhaus. Hè. Daar hebben we ook wel eens lang over gesproken in de podcast. Ook wel eens een verhaal over gemaakt. Dat is dat 3 verdiepingen tellende hospitality motorhome. Hè, van 10 meter hoog. In Monaco bouwen ze hem zelfs speciaal op een ponton. Nou, dat gaat natuurlijk never nooit in een trein passen. Dat is in een vliegtuig al moeilijk. Maar in die trucks in Europa is dat wel te doen. Want dat is allemaal demontabel en in- en uitschuifbaar. Maar goed, ja, Het transport van mensen op andere manieren geregeld gaat worden. Kijk, wij gaan bij DPG gaan we ook vaak bij een race in Oostenrijk of Italië. Gaan we ook vaak met de auto. Dat is allemaal net wat goedkoper en misschien ook wat groener.
Ja, precies. Overigens, één dingetje. Die auto, daar gaat natuurlijk om, hè, die wagen. Die moet natuurlijk ook in zo'n container op zo'n transport worden gezet. Ja, dat is toch wel even een dingetje. Want ja, dat gaat toch eventjes het belangrijkste onderdeel, los van de coureur van de Formule 1 race, gaat in zo'n container. Hoe gaat dat nou als volgt?
Each Formula 1 car is placed on a raised platform inside the trailers and cushioned to prevent any damage from sudden movement. Additionally, everything essential for each race, such as tools and spare parts, is loaded, with only tires and fuel being sent separately.
Dus de banden en de brandstof doen ze apart. Maar die wagen wordt toch enigszins gedeeltelijk uit elkaar gehaald, dat die in die container kan. En daarna weer in elkaar gezet als die op het circuit aankomt.
Ja, wordt helemaal gedemonteerd. Soms gaat hij ook nog naar de fabriek toe. Hè? Maar als je die back-to-backs hebt, gaat hij gelijk weer naar het volgende circuit. Dat is zoals die Sissing zei, precious cargo. Want dat interview moest natuurlijk in het Engels. Want er zat een PR-vrouw bij die je graag mee wilde luisteren. Precious cargo met een bepaalde responsibility, zoals hij dat zei. Hè, want het zou maar beschadigen. Het zou maar uit het vliegtuig waaien. Je weet het niet. Het zou uit de huis gaan flikkeren. Het gaat natuurlijk om honderdduizenden, ja, zelfs miljoenen euro's. En ja, dat brengt wel een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. En er komt nog eens bij. Eigenlijk, kijk, in Nederland is het al bijna onmogelijk om vandaag een brief op de post te doen en die morgen te krijgen. En ik begrijp best dat luisteraars hier een beetje met een dubbel gevoel naar luisteren. Want DHL, nou ja, we zullen ook allemaal wel eens de melding hebben gehad. Uw pakketje is vertraagd. Uw pakketje is zoek. We hebben uw pakketje in de papierbak achtergelaten. Ik heb ze allemaal gehad de afgelopen jaren. Maar in Formule 1 is echt geen ruimte voor fouten. Alles komt op tijd aan. Al is er een politieke wanorde in een land. Al is er opeens een vliegveld dicht vanwege klimaatprotesten of rukwinden. Je kan het zo gek niet verzinnen. Er is altijd wel een noodplan wat in werking treedt. En dat moet ook wel. Want zoals die Sissing zegt, als wij niet leveren... Zonder auto's geen race, hè? Zij hebben daar echt wel een bepaalde verantwoordelijkheid.
Ja, uw pakketje staat bij de prullenbak. Ik zie het al voor me dat ze zeggen tegen McLaren. We hebben het pakketje in de prullenbak gedaan. Dat...
Ja, zou wel mooi zijn een keertje. Ja.
Zou heel mooi zijn. Los van al die logistieke dingen... Is natuurlijk ook nog het team dat daar naartoe moet reizen. 58 man operational staff, dat is de pit crew, dat zijn engineers, et cetera. 110, 115 mensen per race die meegaan, alleen al bij Alpine, las ik voorbij komen. Dan heb je ook nog eens een keer dat over die hele wereld nog teams bezig zijn. Bijvoorbeeld dit is een fragmentje bij Mercedes, waar ze vertellen over wat er soms wel eens gebeurt in een weekend.
For example, we could have a demo team in Las Vegas, the race team in Brazil, and several business travelers in Europe and the US. So to be available most of the time in case of emergencies can be quite challenging.
Deze dame heeft gewoon een reisbureautje binnen het team van Mercedes met 8 mensen zitten die al die tickets en dat soort dingen moeten regelen. Zo'n eigen reisbureau.
Ja, dat is, ze hebben allemaal hun logistical managers en logistical operators. En dat werkt dan ook allemaal weer samen, hè? Want DHL neemt dan al die vracht mee. Maar er moeten natuurlijk ook hotelkamers geboekt worden. Nou, we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Omdat als journalist die 1 kamertje nodig heeft in Montreal of in, weet ik het wat, Sao Paulo of Azerbeidzjan te doen. Maar zij hebben het dus gelijk een stuk of 80 aan 90 nodig per team. En dat gaat dus ook, dat wordt ook al een jaar van tevoren, nog voordat de kalender bekend is, hebben zij de data al dat zij kunnen gaan boeken. Ik ken dat van de Tour de France, de ASO. Je moet gewoon kijken waar de ASO geblokt heeft. En dan kan je wel een beetje het rittenschema van de volgende Tour de France ontleden. Dat is in de Formule 1 ook zo. Gebeurt ook. Journalisten zitten een jaar voor, als je denkt die kalender komt er zo aan, gaan ze ook kijken van in welke weekenden zijn allerlei hotels afgeboekt in bepaalde wereldsteden. En dan kan je al een beetje gaan raden. Ja, kijk, die incidentele kijker, hè, die alleen op zondag kijkt of Max weer vooraan rijdt en dan wegzept, die heeft hier geen enkel weet van. En sport zoals voetbal, dat is ook eigenlijk heel ingewikkeld hiermee te vergelijken. Want wat heb je nou nodig? Ik bedoel, ik wil het allemaal niet bagatelliseren, maar de Champions League, het gaat in wezen gewoon om een team van 11 man, wat wisselspelers, wat begeleiding. Die nemen een bus mee in Europa. En als ze gaan vliegen, nemen ze wat equipment mee. En een fitness en een fitnesstafel. En wat bandages en wat ballen en wat kleding. Hè? En die moeten ze een hotel boeken voor, nou, wat zal het zijn bij elkaar? Mannetje of 40? En dat is het wel.
Ja, zoiets.
Hè?
Ja.
Alle voorzieningen in het andere stadion zijn er. Als je nou bij Chelsea gaat voetballen, hoef je echt niet nog eens even de hele boel op te gaan bouwen. Alles staat klaar. Maar dat is hier wel anders. Hè? De Formule 1 die komt naar een land. Naar een wereldstad, in een andere zone, spreekt de taal niet, maar alles wordt elke keer weer van nul opgebouwd. En in circuits is het makkelijker, want er staat alle infrastructuur er al. Maar bijvoorbeeld de stad als Singapore, dan heb je ook nog te maken met het feit dat overdag draait tot een paar dagen voor de start van de race, draait het hele verkeer gewoon nog door. Dus dan kunnen die opbouwploegen kunnen alleen maar 's avonds na een uur of 7 bouwen en dan moeten ze om een uur of 6 s'ochtends weer nokken. Dus die moeten er dan een paar dagen eerder van tevoren arriveren om maar gewoon zoveel mogelijk operatieuren te hebben, zodat ze de hele boel op kunnen bouwen. Is in Monaco ook zo. Is in Azerbeidzjan ook zo. Dat wordt wel eens een beetje onderschat, denk ik. Er zit echt zo ongelooflijk veel meer interessants achter dan alleen die 2 uurtjes op zondagmiddag.
Precies. Nou, het staat ook deze week in het AD. Het verhaal zeg maar vanuit DHL, beschreven door jou. Dus lees dat ook vooral. Dit weekend Grand Prix in Melbourne. Gaan we eens kijken of Verstappen daar weer een vinkje achter kan zetten. En het is vroeg, hè? 5 uur Nederlandse tijd begint de race. Dus je moet zondagochtend vroeg je bed uit. Tenminste wij, jij niet. Wij moeten vroeg ons bed uit.
Je zegt overigens of dat hij er nog een vinkje achter kan zetten. Bespeurde ik daar nou enige twijfel, Etienne?
Nee, zeker niet. Nee, ik dacht maar, ik probeer het een beetje spannend te houden dit seizoen. Oh, okay. Want we moeten onze luisteraars ook vasthouden, weet je wel. Dus ik probeer. Dus we moeten toch iets, zeg maar, hè, in dit seizoen. Dat er nog ergens een beetje spanning in komt.
Jij had hier helemaal geen zin in. Hè? Jij dacht, ik maak een achtergrondpodcast. Begint die schouten weer te zeiken dat het allemaal niet spannend is.
Nee, maar knip het er ook niet uit. Nee, want mensen zijn het gewend van jou dat jij dit zeg maar op deze manier zegt. En je moet de mensen ook geven wat ze verwachten als ik met jou praat, toch?
Heb ik al gezegd dat hij ze allemaal gaat winnen dit jaar? Nee? Nou, nee. Dan doe ik dat nu. Hij gaat ze allemaal winnen dit jaar.
Heel goed. Wij gaan zondag praten over de Grand Prix in Australië. Dus ik spreek jou zondag.
Nu al zin in. Alright. Zie je dan.
Say box, 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 box. Box, 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 box.
Luister naar de AD Voetbal Podcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
17:15 ging de telefoon. En niet 1 keer, maar 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
2 Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!